Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Op donderdagmiddag vergadert de mannenvereniging. En aanstaande zaterdag is er rommelmarkt van 10 tot 3 uur. En de gemeenteleden die helpen, die worden verzocht om tussen 9 en 9:30 hier bij de kerk te zijn, zodat we met elkaar kunnen openen. Het inleveren van spullen kan maandag en woensdagavond van 7:30 tot 9 uur. U mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan vanavond ook weer nadenken naar aanleiding van zondag 17 over de opstanding uit de doden. En dan gaat het vanavond over de opstanding van ons lichaam. Vandaar dat de psalmen zijn gekozen op graf en opstanding. We zingen nu van psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Psalm 89, vers 19. We zullen straks in de schriftlezing horen dat Paulus de opstanding uit de doden vergelijkt met het zaaien van zaad. En daarom zingen we na de geloofsbelijdenis van Psalm 126 het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. 126 vers 3 na de geloofsbelijdenis. En dat doen we vanavond met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We openen het woord van God vanavond in de eerste brief die Paulus geschreven heeft aan de Korintiërs, 1 Korinthe en daarvan het 15e hoofdstuk. En dan lezen we vanaf vers 35 tot en met vers 58. De schriftlezing van vanavond 1 Korinthe 15 vanaf vers 35 tot en met 58. Daar lezen we het woord van God als volgt. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? En met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas. Hetgeen gij zaait wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen u zaait, daarvan zaait u het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot, dat wil zeggen een kale graankorrel naar het voorvalt van tarwe of van enig van de andere granen. Maar God geeft aan hetzelfde een lichaam gelijk hij wil en aan ieder zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Maar een ander is het vlees van de mensen en weer een ander is het vlees van de dieren en weer een ander het vlees van de vissen. En weer een ander soort vlees dat van vogels. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar een andere is de heerlijkheid van de hemelse en een andere dat van de aardse. Een andere is de heerlijkheid van de zon en een andere is de heerlijkheid van de maan. En weer een andere is de heerlijkheid van de sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Zo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Ja, een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. En een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel, een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. Daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardse. En hoe de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelse. En gelijkerwijs wij het beeld van het aardse gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt van de tijd, in een ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke lichaam moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke lichaam moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke de onverderfelijkheid aangedaan zal hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Als iemand die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere onze God in het gebed. Heer in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, we danken u dat we hier voor de tweede keer op deze zondag, op deze opstandingsdag van u, bijeen zijn om weer over die geweldige opstanding van u te gaan nadenken. En als we over de opstanding van u nadenken, Heere, dan is het toch het doel van de Heilige Geest dat we met Paulus zullen zeggen, Gode zij dank, door Jezus Christus, in wie we de overwinning hebben. Want Heer Jezus, u hebt op uw opstandingsdag laten zien dat u sterker bent dan de dood. De dood die voor het oog in zoveel opzichten het laatste woord heeft, heeft u gemaakt tot het geboortekanaal van het eeuwige leven. De dood is niet meer het einde, de dood is het begin van een heel nieuw iets. Een geheimenis noemt Paulus het. Iets wat voorheen verborgen was, maar wat in het evangelie geopenbaard wordt. O Heer Jezus en o Heilige Geest, o Vader, dat die verborgenheid vanavond zal schitteren. Omdat we alle uitgedreven worden naar de Christus. Die overwinnaar is over zonde, dood en hel. Want de dood is overwonnen door u, Heer Jezus. En daarom is uw naam voor eeuwig geloofd en geprezen door uw gemeente. En dat dat ook vanavond de vrucht mag zijn. Dat u geprezen wordt, geloofd wordt om alles wat u verworven hebt. Om die grote heerlijkheid die u gekregen heeft, bij uw opstanding uit de doden. En wat een wonder, Heren, dat we het vanavond mogen horen, dat we mogen delen in dat heerlijke lichaam van u, dat verheerlijkte lichaam van u. Dat dat de hoop is die we mogen hebben in dit leven. Dat we nu al door in u te geloven geestelijk opgestaan mogen zijn uit de dood. Maar dat het straks ook lichamelijk opgestaan zal zijn uit de dood. Heere, geef ons hoop, geef ons vreugde. Als we over die dingen gaan nadenken. Heb dank, Heere, dat we zo bij elkaar mogen zijn. In vrede en in vrijheid. Waar op zoveel plaatsen in de wereld die vrede, die vrijheid er niet is, Heere. We kunnen u niet genoeg daarvoor dank zeggen. Dat de deuren van uw huis ook vandaag weer open stonden. O, dat we het mogen koesteren en dat we die tijd mogen uitkopen die u ons geeft. Om geestelijke schatten te verzamelen. Mag het zaaien vanavond wat er gebeurt in meerdere opzichten tot rijke vrucht zijn. Niet alleen hier, maar overal op de rond der aarde waar het evangelie verkondigd wordt. En dan willen we vanavond ook in het bijzonder opdragen de moslimlanden, waar het voor zendelingen en evangelisten zo moeilijk is om het evangelie daar uit te dragen en waarvoor de christelijke gemeentes daar het zo gevaarlijk is. We willen juist in deze tijd, als de moslims de Ramadan vieren, voor de moslimwereld ook bidden. Heere, geef dat ook daar u gevonden zal worden, Heere Jezus. En het zal niet de eerste keer zijn, het gebeurt toch veel vaker, dat juist in de tijd dat de moslims vasten en zich toewijden aan hun God, dat u zichzelf openbaart aan de moslims, dat u ze zoekend maakt. Zoekend naar de Jezus, waar ook hun Koran het over heeft, maar waar de Bijbel het een heel ander opzicht over heeft. Geef dat ze u zullen zoeken, Heer Jezus. Openbaar u zelf aan de moslims, opdat ook daar in het Midden-Oosten en aan al die landen, ook in Azië en waar dan ook de islam aangehangen wordt, er vele bekeerlingen zullen zijn tot Jezus Christus. Dat daar het nieuwe leven wat u geeft gevonden wordt. Wil zo al het werk van zending, wat daar geschiet, ook zegenen. Heer, we bidden u ook voor volgende week zaterdag, aanstaande zaterdag, als de kerk open zal staan voor mensen uit de buurt, die misschien om een hele andere reden dan naar de kerk komen, voor de rommelmarkt, Heren, maar we mogen hier ook als gemeente zijn en de deuren dan openzetten en een gesprek aanknopen. Geef dat als de eerste stap van de mensen gezet is, dat het tweede ook gemakkelijker zal zijn. En dat ze ook hier vanuit het dorp de stap naar de kerk, naar de eredienst zullen zetten. Heren, mag zo het evangelie ook onder ons dorp, op ons eiland, ja, in heel ons land uitgaan. Dat wij als kerk hier in het Westen ook nog een getuigenis hebben. En dan niet het negatieve getuigenis van verdeeldheid, maar het positieve getuigenis van ziet hoe lief ze elkaar hebben. En zie hoe lief ze hun Heren hebben. Heren, zegen ons zo. Gedenk ons in dit samen zijn. Geef ons alles wat we nodig hebben in het spreken en in het luisteren. Dat bidden we u. In Jezus' naam alleen. Amen. Wij gaan zingen over de opstanding met Psalm 21, de versen 3, 4 en 6. Psalm 21, vers 3, 4 en 6. Als antwoord op de preek zullen we straks zingen van Psalm 16, het vijfde vers. Psalm 16, vers 5, na het amen van de preek. Het gaat vanavond opnieuw over zondag 17 van de catechismus. Eén vraag en één antwoord. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is voor ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, misschien heeft u het nieuws vorig jaar wel gehoord, vorig jaar september was dat, over wat er op een begraafplaats in Amersfoort gebeurd is. Daar heeft een groep van 6 mensen 's nachts de begraafplaats bezocht. En ze hebben daar allerlei spirituele rituelen uitgevoerd bij de graven van kleine kinderen. Occulte praktijken, seances wordt het genoemd. Die 6 mensen die daar waren, die zeggen over paranormale gaven te beschikken. En ze hebben naar eigen zeggen onderzoek gedaan naar de energieën die daar bij de graven van die overleden mensen, die overleden kinderen zijn. Dat is bekend geworden, want daar lag een camera, die hebben ze daar blijkbaar vergeten mee te nemen. En daar zijn beelden op gevonden van wat daar gebeurd is. Nou, toen dat bekend werd, is er natuurlijk met verontwaardiging gereageerd. De ouders van die kinderen, die vonden dat verschrikkelijk. En er ontstond ophef, onrust in de samenleving daar, allerlei emotionele reacties van de nabestaanden, maar ook in de maatschappij. De directeur van de begraafplaats, die is op non-actief gesteld, want die heeft daar toestemming voor gegeven. Die mensen hebben aangifte gedaan bij de politie. De lokale politiek is erbij betrokken, de burgemeester van Amersfoort heeft zijn excuses gedaan en in de landelijke politiek zijn er zelfs vragen over gesteld. En uiteindelijk zijn er ouders geweest van die kinderen die hun kinderen hebben laten herbegraven op kosten van de gemeente. Wat daar gebeurd is, is voor veel mensen heel ingrijpend. Maar waarom eigenlijk? Omdat er ergens rondom deze hele zaak bij veel mensen toch het besef is, ja, overleden lichamen die begraven zijn, dat is niet zomaar wat. Een graf is niet zomaar een stukje grond ter herdenking, nee, daar ligt een lichaam begraven. En die lichamen, die hebben nog waarde, zelfs als ze begraven zijn. Een graf is niet zomaar een plek waar je naartoe kan gaan om te herdenken, maar als je daar staat, dan besef je ook, ja, dat lichaam van je geliefde ligt daar. Misschien is dat nog maar kort. Maar het kan zijn dat het misschien al 5 of 10 of soms al 50 jaar geleden is. Maar toch, als er dingen met die lichamen gebeuren, dan raakt dat je. De vader van mijn oma, die is in 1980 overleden. En ik weet nog dat ze na 30 jaar nog een keer beslissen moest over verlenging van 10 jaar van die grafrechten. Nou, dat was voor haar een uitgemaakte zaak. Natuurlijk verleng ik dat nog. Want mijn vader ligt daar. Een lichaam dat begraven is, dat is van waarde. En dat wordt aangevoeld, ook in de maatschappij. Ook bij mensen die geen christen zijn. Ja, en dat zou ons helemaal moeten opvallen. Het is zelfs van waarde voor mensen die zich bezighouden met de machten der duisternis. De machten der duisternis zijn ook geïnteresseerd in wat er met die lichamen gebeurt. De Bijbel spreekt daar ook over in Judas, de brief van Judas in vers 9. Daar staat iets, één tekst maar het zet een hele hoop gedachten in de gang. Want daar staat dat de duivel met de aartsengel Michael getwist heeft over het lichaam van Mozes. Ook in het occultisme zijn er mensen die denken dat er op de een of andere manier nog contact mogelijk is met de overledenen. Op de plaats waar hun lichaam begraven ligt. Maar nu is de wereld onwetend over wat er met zo'n begraven lichaam gebeurt. Of zoekt via het occulte daar meer over te weten. Maar wat zijn wij bevoorrecht, gemeente, want wij hebben een Bijbel en die legt precies uit waarom dat lichaam van een overledene van waarde is. De Bijbel informeert ons heel duidelijk en heel specifiek over wat er met onze lichamen gaat gebeuren. En waarom vertelt de Bijbel daarover? Om ons hoop te geven. Want als je gelooft in de opstanding, dan heb je een vaste hoop. Niet alleen maar dat je ziel gered is, maar ook dat je lichaam gered wordt. Dat lichaam dat je nu hebt en wat straks begraven zal worden, dat zal op een heerlijke wijze vernieuwd worden. Ons lichaam dat nu nog onderhevig is aan alle gevolgen van de zonde, aan ziekte, aan zwakheid, aan vergankelijkheid. Als je naar je lichaam kijkt, je ziet het takelt af, je krijgt grijze haren, je huid gaat rimpelen, je krijgt allerlei problemen in je lichaam, allerlei kwalen. De Bijbel heeft hoop voor het lichaam. Ja, een nieuw lichaam. Alle problemen die ons lichaam met zich meedraagt, die worden overwonnen. En we mogen daarin nu al ons verheugen. In de hoop en de overwinning, want de overwinning is al behaald. Door Jezus Christus. De Heer Jezus is met een verheerlijkt lichaam uit het graf weer opgestaan. En hij is ons voorgegaan. Hij heeft een lichaam dat niet meer sterft. En dat niet meer aan de gevolgen van de zonde onderhevig is. Weet u nog vorige week die belangrijkste tekst in die belangrijke tekst in 2 Timotheus, 2 Timotheus 1 vers 10. De Heer Jezus heeft de onsterfelijkheid aan het licht gebracht. Hoe? Door zijn opstanding uit de doden. En daarom kan de catechismus zeggen, de opstanding van Christus is voor ons een zeker pand. Het is vast en zeker. Onze zalige opstanding. Jezus verzekert ons door zijn opstanding dat wij zullen opstaan. We gaan daarover nadenken aan de hand van 1 Korinthe 15. En ik schrijf daar als thema boven de preek. Paulus beantwoordt 2 vragen over het opstandingslichaam. Paulus beantwoordt 2 vragen over het opstandingslichaam. Die vragen die lezen we in vers 35. Maar zal iemand zeggen, dat is de eerste vraag, hoe zullen de doden opgewekt worden? Dat is ook de eerste gedachte. Hoe zullen de doden opgewekt worden? En de tweede gedachte is, met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Dus dan gaat het erom, de eerste vraag is, hoe zullen zij uit de doden opgewekt worden? En de tweede vraag, met wat voor een lichaam zullen zij komen? Dus allereerst, hoe zullen de doden opgewekt worden? Ja, je kan erover nadenken, hoe gaat dat dan, hè? Hoe werkt dat? Wat moet je je daarbij voorstellen? Dat doden zullen opstaan. Dat is de vraag waar 1 Korinthe 15 mee begint. Hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam dan? Dan moeten we goed opmerken hoe deze vraag bedoeld is. Hoe worden de doden opgewekt? De hele context gaat erover dat er mensen zijn die zeggen, ja, de opstanding van het lichaam, dat gebeurt niet. Dit gaat over mensen die sceptisch zijn ten aanzien van de opstanding van het lichaam. Mensen die zeggen, ja, denk je nou werkelijk dat dat kan? De vraag wordt hier gesteld door iemand die er eigenlijk totaal niet in gelooft. Iemand die op de begraafplaats loopt en die zegt, jongens, dat is toch absurd. Heb je dat wel eens bedacht op een begraafplaats? Al die lichamen die hier liggen, komen die weer tot leven? Hoe zou dat dan zijn? Nou, hier in onze tekst komen we iemand die tegen die zegt, ja Paulus, je hebt de mond wel vol over de opstanding, nu al 34 versen. Dat kan toch helemaal niet? In het graf verteert het lichaam, het is aan verderf onderhevig. Je denkt toch niet echt dat het lichaam weer zal opstaan? Paulus weet dat er mensen in de gemeente van Korinthe zijn die zo sceptisch tegen de dood aankijken. En hij verwoordt precies de vraag die zijn lezers, die een aantal van zijn lezers in gedachten hebben. Hoe worden de doden dan opgewekt? En hoe antwoordt Paulus daarop? Ja, hij zou kunnen zeggen, ja, dat is inderdaad iets ongelooflijks. Mensen, ik kan er met mijn verstand ook niet bij, maar je moet er maar gewoon op vertrouwen, want het is nou eenmaal een zaak van geloof. Je moet er niet te veel over nadenken en het gewoon voor waar aannemen. Is dat hoe Paulus antwoordt? Nee. We hebben dat wel vaker gezien. Als de kern van het evangelie in het geding is, dan wordt Paulus lyrisch. Dan springt hij als het ware uit zijn vel. En dat is wat er hier ook gebeurt in vers 36. Dat hij zegt, gij dwaas. Dwaas ben je. Als je die vraag stelt. Ja, wij zeggen dwaas als iemand iets heel doms doet. Dan zeg je, ja, dat is een heel dwaas idee. Een idee waar je van voren al kan bedenken, dat gaat nooit werken. Maar dat is niet wat dwaas in de Bijbel betekent. Dwaas in de Bijbel is niet iemand die dom is. Integendeel. Denk aan de rijke dwaas. Die man was slim hoor, die rijke dwaas uit Lucas 12. Die had een goed bedrijfsplan. Die heeft graanschuren vol verzameld en die denkt, ik moet gaan uitbreiden. Nou, en als hij met de plannen bij de bank komt om een lening aan te vragen, dan zegt de bank, nou, dat is een wijze investering, meneer. Gaat u maar bouwen. Maar die Jezus zegt van die rijke dwaas, gij dwaas. Diezelfde woorden als in onze tekst. En waarom is die dwaas? Omdat het iemand is die niet met God rekent. En dat is dwaas. De definitie van dwaasheid in de Bijbel vind je in Psalm 14. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Iemand die niet met God rekent, die is dwaas. En dan kan je nog zo slim zijn en nog zo nog allerlei titels verzameld en gekregen hebben. Maar als je niet met God rekent, ben je dwaas. En wat is wijsheid? Tegenovergestelde. Wijsheid, het beginsel van de wijsheid is de vreze des Heren. Dat is dat je met God rekent in je leven. Wie God vreest is wijs. Iemand die in alles wat hij doet met de Heere rekent. Iemand die met alles wat hij heeft investeert in zijn hemelse schat. Dat is wijsheid. Maar goed, we komen in onze tekst dus de scepticus tegen. Die zegt, ja, hoe is die opstanding dan mogelijk? Paulus zegt, dwaas. Dat wil zeggen, je rekent niet met God en met de kracht van God. Je denkt een hele slimme vraag te stellen. Ja, hoe worden de doden dan opgewekt? En er is toch niemand die daarvan kan getuigen dat hij in het graf was en die opgewekt is. En die we weer tegen kunnen komen. Kom maar met de bewijzen. Maar toch is het een dwaze vraag. Want je denkt dat het onmogelijk is, zegt Paulus. Omdat je niet kan begrijpen hoe het zal zijn. Maar denk nou eens even heel goed na. En dan gaat vers 36 verder. Dat wat je zaait, wordt dat niet levend, tenzij dat het gestorven is? Je denkt dat dood dood is en dat het lichaam verteert. Maar wat doe je nou in de lente? Wat doe je in je kas? In je moestuin? Op je akker? Je zaait het zaad. En wat gebeurt er met dat zaad? Nou, dat zaad dat gaat in de grond verteren. Dat barst open. En wat gebeurt er dan? Op precies dezelfde plek als waar je dat zaadje gezaaid hebt, gaat een plantje groeien. Nou, dat is toevallig. Precies daar op die plek, nee, is niet toevallig. Daar zie je de opstanding uit de doden. En het is eerst nodig dat dat zaadje doodgaat, dat dat begraven wordt, voordat er nieuw leven komt. Dat bijzondere verschijnsel gebeurt miljarden keren overal op de aarde waar er gezaaid wordt. En elke boer kan je vertellen dat het opstandingsleven de vrucht is van het zaaien en van het begraven worden. En wij kijken er niet meer van op. Maar als je er goed bij nadenkt, is het toch elke keer een wonder. Als je nu door de kale, dorre akkers rijdt. Dat je nu al weet, ja, over een paar maanden is dat groen. In de schepping zien we wonderlijke geheimen. En die geheimen, zegt Paulus hier, die wijzen ons op de verlossing. scheppingsgeheimen wijzen ons op het verlossingsgeheim. Een zaadje gaat dood. Een zaadje verderft. Een zaadje ontbindt. Maar precies op diezelfde plek komt een nieuwe plant. En hij ziet er anders uit dan dat zaadje. Maar het heeft dezelfde soort moleculen. Hetzelfde soort DNA. Als wat in dat zaadje zit, zit in die plant. En er is iets volkomen nieuws komt op. Maar toch is er continuïteit, is er voortgang met hetgeen wat er al was. Wat een wonder is dat, de gemeente. Was eigenlijk dwaas om te zeggen, dood is dood. We zien het overal om ons heen. Als je nu door de polder rijdt, zie je nog niks. Over een paar maanden groeit er van alles. Waarom? Omdat er gezaaid is, omdat er begraven is. In de verwachting dat het wonder van de opstanding zal plaatsvinden. De boeren geloven daarin en gelukkig maar dat ze daarin geloven. Anders hadden we geen eten. Het geheim van de opstanding uit de doden, je ziet het overal, helemaal in dit seizoen, in de lente. Daar hebben we ons leven aan te danken. Kom bij de tweede vraag, met wat voor lichaam worden we dan opgewekt? Nou, daar gaat Paulus op door in vers 37. Hetgeen je zaait, daarvan zaai je het lichaam, niet dat worden zal, maar een kale graankorrel naar het voorveld van tarwe of van een andere soort graan. Paulus gaat gewoon verder op dat beeld van die graankorrel die sterft en weer opstaat en hij gaat daar conclusies uit trekken. En hij zegt, je moet niet denken dat als we opstaan uit de dood, dat dan hetzelfde lichaam opstaat, dat dat het precies hetzelfde uitziet. Je zaait niet het lichaam dat worden zal, we zaaien niet het opstandingslichaam, maar een kale graankorrel. Ik ben thuis zelf bezig met courgetteplanten. En je zaait een paar van die zaadjes, dat is heel leuk jongens en meisjes, dan moet je thuis misschien maar proberen, moet je trouwens in de tuin wel een beetje ruimte hebben, want het zijn grote planten die daaruit komen. Maar die zaadjes, die zijn klein, maar dat worden echt hele grote planten. En dat zaadje en die plant, die zijn heel verschillend. Maar toch, bij allebei kan je herkennen, dat hoort bij de courgette. Tenminste, ik ken dat zaadje inmiddels. En ik ken die plant inmiddels. Nou, daarom, onder andere daarom ben ik er ook van overtuigd dat er herkenning zal zijn in de opstanding. Ik herken het lichaam van voor het sterven, dat zaadje, als behorend bij de courgette. Maar ook het lichaam na de opstanding hoort daarbij en dat herken je ook. Het is heel anders en toch hetzelfde. Het zaad dat gezaaid wordt, dat soort, dat zal eruit voorkomen. Paulus gaat daar nog verder op in vers 38. Hij zegt, maar God geeft hetzelfde een lichaam, zoals hij wil, en aan ieder zaad zijn eigen lichaam. Paulus zegt, wat daar gebeurt als dat zaadje gezaaid wordt, dat is niet een automatisme. Het is niet hoe moeder natuur nou eenmaal werkt. Nee, het is hoe de vader van de schepping werkt. God geeft aan elk van die zaden hun eigen lichaam. Uit elke graankorrel komt een uniek lichaam voort. Wij zien de verschillen niet, maar toch zijn ze uniek. En zo gaat hij verder in vers 39, geldt dat voor alle graansoorten. Niet alleen voor alle graansoorten. Nee, het geldt voor alle vlees. Want alle vlees is niet hetzelfde vlees. Een ander soort vlees is het vlees van de mensen. En een ander soort vlees is het vlees van de dieren. En weer een ander dat van de vissen en een ander van de vogels. Vlees is hier geen verwijzing naar de zonde, zoals Paulus dat wel vaker doet. Als hij het heeft over zonde, dan bedoelt hij, dan zegt hij vlees. Nee, het gaat hier over vlees als verwijzing naar het lichaam. En dan geeft hij een opsomming van allerlei soorten lichamen die je in de schepping tegenkomt. Lichamen van mensen, van dieren, van vogels en van vissen. Kijk naar alle dieren op de aarde, die hebben allemaal een ander soort lichaam. De wereld zit vol met allerlei soorten lichamen die verschillend zijn. Al die lichamen heeft God geschapen. Waarom vind je het nou zo ongelooflijk dat God voor alles ook een opstandingslichaam zal scheppen? Ja, dan gaan we nog even verder in vers 40 en 41, want daar zegt Paulus, kijk ook maar naar de hemellichamen. Ja, je hebt de zon, je hebt de maan en je hebt die ontelbare menigte van sterren. Die verschillen allemaal in hun heerlijkheid. Dat wil zeggen, allemaal hebben ze een andere glans. De ene die schijnt veel feller dan de ander. Ze schijnen niet allemaal even helder. De sterren zijn weer anders dan de maan. En elke ster schijnt weer verschillend. Ziet u hoe Paulus ons ongemerkt meeneemt? Van de kleinste lichamen die er zijn, de zaadjes. Via de lichamen van de mensen en van de dieren naar de hemellichamen. En hij zegt, ze zijn allemaal door God geschapen. En ze staan allemaal nog aan deze kant van de opstanding. Het moet nog door de dood heen. Om een nieuw lichaam te krijgen. Daar heeft Paulus het hier al over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Alles moet nog vernieuwd worden. En alles wat we nu om ons heen zien, de hele werkelijkheid. Van de zaadjes tot de sterren. Het moet allemaal nog een nieuw lichaam krijgen. En de dood is niets minder dan zaaien met het oog op iets totaal nieuws. En die jongens en meisjes kunnen dat wellicht ook wel begrijpen. Je hebt in de klas een keer gedaan of thuis dat je tuinkers gaat kweken. Gewoon wat watjes nemen, een beetje water erop en daarvan die zaadjes tuinkers. Daar zie je hetzelfde wonder gebeuren. Het wonder van de opstanding uit de dood. En zo kan Paulus in vers 42 zeggen. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Je zegt, ja, nou heb je die vraag gesteld. Met wat voor lichaam zullen ze komen? Nou, het antwoord is. Je moet niet denken aan het oude lichaam. Wat gezaaid wordt, wat gestorven is en wat begraven wordt. Nee. Je moet denken aan een nieuw lichaam. Een nieuw lichaam wat hele andere eigenschappen heeft dan dat lichaam dat gezaaid is. En dan gaat hij die eigenschappen opnoemen. 3 in totaal. Hij zegt in vers 42, het lichaam wordt gezaaid. Hoe? In verderfelijkheid. Het is een lichaam dat vergankelijk is, dat aftakelt en dat uiteindelijk sterft. En wat zelfs in het graf nog verder ontbindt en vergaat. Maar, zegt hij, dat nieuwe lichaam, dat wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Precies de tegenovergestelde eigenschap. Er komt een lichaam voor terug dat niet meer vergaat, dat niet meer sterft. Dan wordt het, zegt hij, gaat hij verder in vers 43, het wordt gezaaid in oneer. Oneer, dat wijst op de ziekte, op onreinheid, op dingen waar je je voor schaamt. Maar, zegt Paulus, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Dan is het een lichaam wat straalt, wat het prachtig is, wat volkomen is, wat volmaakt is. Heb je geen enkele reden meer voor om je te schamen. Ja, zegt hij, gaat hij nog een keer verder, het wordt gezaaid in zwakheid. We zijn in allerlei opzichten volkomen begrensd. We hebben niet de kracht die we zouden willen hebben. We merken steeds meer dat we tegen onze grenzen aanlopen. Dat we niet alles kunnen wat we willen. Ons lichaam is zwak, kort, van duur. Maar, zegt Paulus, in de opstanding is dat voorbij. Het wordt opgewekt in kracht. Gemeente, proeft u wat een troost dit is. Dit is me een troost als je ziek bent. Als je ernstig ziek bent. Als de dokter zegt, de vooruitzichten zijn niet best. Nee, de vooruitzichten tot aan het zaaien, tot aan het begraven zijn niet best. Maar daarna is er een ander vooruitzicht. Als je ziek bent, dan word je bepaald bij de gedachte, mijn leven is nu nog de tijd van het zaadje. Ik ben nog maar zo'n zaadje. Ik zie nu de zwakheid. Maar straks komt de sterkte. Dat is een troost als je lichaam je erbij bepaalt. Ik word oud. Ik kan niet meer alles wat ik vroeger kon. Als je afvraagt, hoe lang zal ik nog hebben? Dan komt de gedachte van vergankelijkheid steeds verder naar voren. Dat dringt steeds meer aan je op. En dan zegt Paulus, ja, we worden gezaaid in vergankelijkheid, dat is zo. Maar in de opstanding is het onvergankelijk. Een nieuw lichaam dat niet meer sterft. Wie verbonden is aan Christus, die zal delen in die heerlijke opstanding. De tijd van het zaadje, daar zitten we nu in. Maar straks wordt het de tijd van de plant, van het nieuwe lichaam. Het oude lichaam sterft en God geeft er een compleet nieuw lichaam voor terug. Is dat geen heerlijke gedachte? En Paulus zegt het in vers 44 nog een keer, maar op weer een andere manier. Hij zegt, een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Kijk, in vers 42 en 43 hadden we het over een contrast. Wat een lichaam dat niet meer onderworpen is aan verderfelijkheid, aan oneer, aan zwakte. Dat zijn allemaal gevolgen van de zonde. Gevolgen van de zonde waardoor ons lichaam sterft. Maar nou zegt Paulus iets anders. Het opstandingslichaam is niet alleen een lichaam wat verlost wordt van alle gevolgen van de zonde. Nee, hij gaat in vers 44 zeggen, een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. En dan gaat hij door op Adam. Hij zegt, de eerste mens, Adam, was een levend wezen. Die had een geschapen lichaam voor de zondeval. Van voor de zondeval. Adam had geen zonde, maar zijn lichaam kon wel sterven. Hij had niet gezondigd, dus hij stierf niet. Maar dat lichaam waarmee hij geschapen werd, dat kon wel sterven. Dat was ook de waarschuwing. Als je van de verboden, van de boom van de kennis van goed en kwaad eet, dan zul je sterven. Hij had een natuurlijk lichaam. Dat hoort bij de eerste Adam. Maar de tweede Adam, Christus, die heeft bij zijn opstanding uit de doden een hemels lichaam, een geestelijk lichaam gekregen. En wat is nou het verschil tussen dat natuurlijke lichaam wat Adam had en dat geestelijke lichaam, dat hemelse lichaam van Christus? Dat lichaam van Adam kon sterven. Het lichaam van Christus kan niet meer sterven. En dat is het lichaam wat voorbereid is om eeuwig te leven en nooit meer te sterven. Gemeente, ziet u hoe volkomen de verlossing van de Heer Jezus is? De nieuwe aarde is niet weer een terug naar het begin, naar Genesis 1 en 2, naar de nieuwe hof van Eden of zo, waar het weer mis kan gaan. De nieuwe aarde is een aarde waar de zonde en de dood op geen enkele manier meer tot de mogelijkheden behoort. Dat is voorgoed verleden tijd. Daar klinkt niet meer de waarschuwing, als je van de boom van de kennis van goed en kwaad eet, dan zal je sterven. Nee, daar is alleen nog maar de boom van het leven. En dat komt tot uiting ook in de nieuwe lichamen die we krijgen. Gelijk gemaakt dat lichaam van Christus, het kan niet meer sterven. Want het is een hemels lichaam. Zoals de engelen, engelen kunnen ook niet sterven. Dat zijn eeuwige wezens. We zullen het beeld van het hemelse dragen. Gemeente, wat een geheim geeft Paulus hier aan de gemeente van Korinthe door. Een geheim dat zoveel troost geeft. Te midden van alle eindigheid, van alle ziekte en zwakheden die we in onze eigen lichaam zien. En je hoeft zelfs niet bang te zijn, als dat lichaam straks opgewekt is, dat je op wat voor manier dan ook toch weer tot zonde verleid wordt en in een sterfelijk lichaam belandt, want dat kan niet meer. Als je al die ziekte en die zwakte in je eigen lichaam ziet, of in het lichaam van een geliefde, dan leert het evangelie ons bedenken, we leven in een tijd dat onze lichamen nog maar zaadjes zijn. En die zaadjes, ja, die moeten eens sterven. Maar dat is niet het einde. Nee, bij het begraven gloort de hoop op de opstanding. Dat zaadje gaat kiemen. En daar komt nieuw leven. Wat een rijke boodschap zit er in de opstanding van Christus. Hij is de eerste. En ieder die in hem gelooft, die zal hem volgen in de opstanding. Wat mis je veel als je dit niet weet. Wat ben je dwaas als je dit niet gelooft? Wat ben je beklagenswaardig als je er niet bij leeft? Maar als je hierbij leeft, wat een heerlijke hoop mag je dan hebben. En wat een geweldige toekomst staat ons dan te wachten. En wat een kracht geeft de Heere dan. Om in het lijden van deze tegenwoordige tijd dat lijden te dragen. Wetende, ik ben een zaadje wat begraven wordt. Maar dat lijden van u, die begrafenis van u, die weegt niet op tegen de heerlijkheid van de opstanding uit de doden. Zegt u amen? Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, wat een onvoorstelbaar wonder. Dat u zo de angel, de prikkel uit de dood heeft weggedaan. De zonde teniet gedaan aan het kruis van Golgotha. En de onverderfelijkheid aan het licht gebracht in uw opstanding. Zodat wij nu mogen weten, geloven en meezingen. Jezus leeft en ik met hem dood. Waar is uw schrik gebleven? O Heere, dat we daarbij mogen leven. Dat we daar juist bij mogen leven. Als we met die onuitsprekelijk lijden geconfronteerd worden. Als we met die verderfelijkheid van onze lichaam, van onze lichamen oog in oog staan. Als we dagelijks met de zwakheid te kampen hebben. Wat geeft u dan een hoop? Wat geeft u dan een geweldig vooruitzicht? Heren, mogen onze harten daar steeds meer en steeds weer troost en houvast bij vinden. Opdat we mogen uitzien. Uitzien naar dat nieuwe leven met u, dat nieuwe lichaam met u. Wat zal dat zijn, Heren, een dag? Het is niet voor te stellen als we over de begraafplaats lopen. Dat de bazuin eens zal klinken en dat die graven opengaan en dat daar nieuwe lichamen zullen opstaan. Onuitsprekelijk wonderlijk moet dat zijn, Heren. Dat we naar die dag mogen uitzien. Naar die nieuwe toekomst van u. Om u voorgoed te loven en te prijzen. En te leven op de nieuwe aarde. Ga zo met ons mee de week in. Dat we de hoop niet zullen verliezen. Maar dat we in de hoop mogen staan. En zo ook naar Pasen mogen toeleven. Waar de opstanding gevierd wordt. Jezus leeft. En ik met hem. Dank u zo voor alles wat u gaf deze dag. Geeft u nog goede nagesprekken. Gaat u met ons mee naar onze huizen. Dat bidden we alles in Jezus' naam. Amen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dat is onze slotzang, Psalm 89, vers 7. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.